We hebben een hele drukke avond vanavond. Ik heb u namelijk verteld dat we een vragenuurtje hebben. En er zijn maar liefst 40 vragen binnengekomen. Dus, en die gaan we allemaal behandelen vanavond. Het gebeurt wel eens als mijn stapeltje voor vragen voor het zoeklicht een beetje opraakt. Tegenwoordig gebeurt het bijna niet meer. Maar vroeger gebeurde dat nog wel eens. Dan had ik zelf een vraag bedacht. En zet ik de initialen er altijd achter. A, B, te C vraagt aan mij. Maar goed, ik heb 40 vragen zelf bedacht. En wij gaan vanavond eens kijken wat er is blijven hangen van het Marcus-evangelie bij u. Onze jongelui hebben pas allemaal examen gedaan. En nou wil ik eens kijken of mijn werk ook nog wat oplevert hier. Ja, nou, het is natuurlijk niet helemaal eerlijk. De groepsverdeling, ik zal maar zeggen, deze groep en die groep, hè, twee groepen. Ik stel gewoon de ene keer de vraag aan die groep en de andere keer de vraag aan die groep. En dan moet ik het natuurlijk wel bijhouden. Welke groep wint. Goed. We zullen dit met de groep van Ulrich noemen. En dit de groep van Jan, hè? Jan Lubach. Maar goed, de verdeling is niet helemaal eerlijk. Want in deze groep zitten maar liefst 3 oudsten. Dus ik weet niet. En hier zit nog maar 1 oudste die nog maar net oudste is. Maar ja, hier zit nog een diakones tussen. Hè? 2, 3 diakonessen. En een koster. Nou, we zullen het maar proberen. Maar nee, weet je, de beste overhoringen zijn die onverwachte overhoringen, hè? Ja, een onverwacht. Goed. Natuurlijk mag u uw Bijbel erbij houden. Vraag 1. Oké, daar gaan we. En wie het weet, die mag zijn vinger opsteken en die mag de volgende vraag zijn vinger natuurlijk niet meer opsteken. Je mag niet elke keer dezelfde persoon de antwoorden geven, dat is natuurlijk niet eerlijk. Vraag 1. We hebben het dus over Marcus. Hè? Het gaat allemaal over het Marcus-evangelie. De eerste vraag is, hoe heette de moeder van Marcus? Niet roepen, alleen als je het weet mag je je vinger opsteken. Hoe heette de moeder van Marcus? Ja, ik heb het allemaal verteld. Roel. Prima, heel goed, Maria. Oké. Dat ga ik niet vertellen. De tweede vraag, dat is voor de groep van Jan. Paulus en Barnabas kregen oneenigheid over deze Marcus. Ze gingen uit elkaar, er kwam verbittering. Wat was de reden? Waarom kregen ze ruzie met elkaar, Paulus en Barnabas, om deze Marcus? Nou, Jan. Marcus had hen in de steek gelaten. Toen zei Paulus van, nou, die kunnen we niet weer meenemen. En Barnabas wilde, oké, nou, jullie gaan gelijk op. Mooi. De derde vraag. Hele makkelijke. Paulus, die ging na die ruzie wel op zendingsreis. Hij nam niet Marcus mee, maar wie nam die wel mee op zendingsreis? Niet roepen, alleen je vinger opsteken als je het weet. Helma. Silas. Prima. Jullie hebben theologen aan boord. De vierde vraag voor Jan, de groep van Jan. Van waaruit werd het evangelie van Marcus geschreven? Waar vandaan? Waar verbleef Marcus op dat moment? Kun je ook niet vinden in de Bijbel. Dus je kunt bladeren wat je wil, maar ik heb het wel verteld. Waar was Marcus toen? En ja, hij was daar ook, net zoals Lucas bij Paulus, was Marcus bij Petrus. Gerrit? Rome. Dat is goed gegokt. Dat is goed gegokt. Ja, inderdaad. Nou, jullie hebben je jokers bijna verspild, want de oudste en Jan die hebben al een antwoord gegeven. Nou, komt het op jullie terecht, hè? Deze kant. Vraag 5. Ik heb wel 6 speciale kenmerken genoemd van het Marcus-evangelie, waardoor het Marcus-evangelie zo'n bijzondere evangelie is, wat je in andere evangelie nou niet zo vindt. Wie van jullie kan, en dan vraag ik er maar eentje, 1 kenmerk opnoemen van dit Marcus-evangelie? Wieger?
Volgens mij is Marcus het oudst geschreven evangelie.
Dat zou kunnen. Dat heb ik, ja. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. En Wim?
Volgens mij hebben we gezegd dat het een aantal keer onderstreept, dat heel vaak het wordt in de tekst stopt.
Precies. Oké, ik vind het allemaal heel goed. 3 punten hebben jullie. De volgende vraag. Vraag 6. En dat is een hele makkelijke. De Jezus ging discipelen roepen aan het meer van Tiberias. Zee van Galilea. Welke discipelen heeft hij als eerste geroepen? Welke 2 discipelen waren dat? No. Sandra. Jullie hebben nog 1 kans. Simon en Andreas. En Simon is natuurlijk Petrus, hè? Simon en Andreas. Een halfje krijgen jullie.
Is dat
een scheidsrechter,
hè?
Ik ben de scheidsrechter. Oké. Okay. Ja, tweede beurt, hè? Oké, deze kant. Welke discipelen werden als 3e en 4e geroepen? Dus na Simon en Andreas werden er nog 2 discipelen geroepen, ook daar in de buurt. Wie waren dat? Jacobus en Johannes. Ja. Jacobus. Nee. Ho, even. Jacobus en Johannes. Nou, nee, dat was. Hem was dat niet. Maar goed. Maar praat daar maar niet over, want de volgende vraag is deze. Hoe heette de vader van de laatstgenoemde discipelen die genoemd? Zebedeus. Ja, oké. Okay. Goed, we gaan door. Groep Ulrich, daar gaat hij. Vanuit welke plaats begon de heer Jezus zijn prediking? Vanuit welke plaats? Als je het weet, moet je je vinger even opsteken. Capernaum, heel goed, broeder Gerard. Oké, Capernaum. De vraag aan de groep van Jan. Waarom lag Capernaum zo strategisch? Wat was er zo bijzonder aan Capernaum? Ik heb de moeilijkste vragen voor jullie uitgezocht, hoor. Maar... Waarom was Capernaum zo strategisch? Precies. Wat fijn dat jullie Gerry aan boord hebben, hè? De handelsroute, dat was de zeeweg en dat is de Via Maris, hè? Die ging van Fenicië. Zo door naar Damascus. Ja. Goed. De handelsroute. Ja, inderdaad. Die lag er ook. Ulrich. De groep van Ulrich. Daar ook in Capernaum. Daar riep de heer Jezus ook een tollenaar. Hoe heette die tollenaar? Die de heer Jezus riep daar in... Levi. Oké. Goed. De groep van Jan. Hoe kwam het toch zo dat daar zoveel tollenaren waren daar? Want Levi hield een afscheidsmaaltijd en het zat barstend vol met de tollenaren. Hoe kwam het toch dat er in Capernaum zoveel tollenaren waren? Marlene, wat? Daar was een handelsroute, maar dat niet alleen. Daar was ook een grens tussen Galilea en Decapolis. En daar werd tol geheven, hè? Op die handelsroute. Maar goed, ik zal mijn hand over mijn hart strijken. Jullie hebben een volle punt. Oké. Goed. Je weet wel dat de heer Jezus op een gegeven moment betrapt werd door de fariseeërs toen hij door het korenveld zijn discipel aan het aren wrijven was. Met welk, en nou komt het eventjes op de schriftgeleerden aan, met welk oud-testamentisch, ja en nou hebben natuurlijk, jullie wandelen helemaal mee met de Bijbel natuurlijk, hè, want het is chronologisch heb ik die vragen opgesteld van het Marcus, maar met welk oud-testamentisch voorbeeld heeft de Jezus zich gerechtvaardigd? Ja, ja. Hij kwam bij priester Abjatar en David die had honger en die kreeg de toonbroden mee en daarmee rechtvaardigde Jezus zich dat ze ook, ja. Hé, wat goed joh. Wat goed. We hebben nog een schriftgeleerde hier, hè? Mooi. Oké. De vraag voor de groep van Jan. Oké. Er werden 12 apostelen aangesteld. Maar voordat de heer Jezus deze 12 apostelen aanstelde, wat ging er vooraf aan de roeping van deze apostelen? Ik heb er een paar keer over iets over gezegd, dat zo belangrijk was. Hij ging een hele nacht bidden. Een nacht van gebed. Heel goed. Oké. Over de keuze, de roeping van de apostelen. Het is daar achteraan, links achteraan. Wat heel erg stilletjes staan. Ja, moet je achteruit kijken. Er werden apostelen uitgekozen. Met welk, en goed opletten, met welk tweevoudig doel koos Jezus de apostelen uit? Dat was een tweevoudig doel. Dat heb ik ook een paar keer genoemd. Een tweevoudig doel waarom Jezus zijn apostelen uitkoos. Nee. Met welk doel?
De voorgang van het werk dat Jezus nog moest. Dat het bij hem zou zijn.
Dat is de complete antwoord. De Jezus koos ze uit opdat ze bij hem zouden blijven, zodat Jezus ze kon onderwijzen, en omdat hij ze uit zou zenden. Dat staat letterlijk in het Marcus Evangelie. Nou, na 4 keer een half puntje. Een half puntje. Oké. Goed. De groep, het is nu 7,5. Ja, maar zij moeten eerst nog een vraag. Als ze deze goed hebben, dan is het 7,5 tegen 7,5. Dus jullie ontlopen elkaar nog niet zoveel. Hoe werd... Ze zeiden op een gegeven moment, Jezus, je bent een beetje gek, je bent doorgedraaid, zei de familie. Maar anderen zeiden, je hebt de overste van de boze geesten bij jou. Hè? Daaruit die kracht doe je dat. Een van jullie, hoe heette die overste van de boze geesten? Beelzebul. Nou, jullie staan helemaal keurig weer gelijk. De volgende vraag. Voor de andere kant. En dat is natuurlijk weer zo'n rottige, moeilijke vraag. Hè? Maar ja, ik kan er niks aan doen. Beelzebul, wat betekent die naam? En dan kun je natuurlijk zoeken in de Bijbel wat je wil, maar je vindt het toch niet.
Heer van het huis.
Hoe weet je dat? Wat goed. Hartstikke goed. Heer van het huis. Oké. Okay. Ik moet ze moeilijker maken, hè? Sorry hoor. Oké. Okay. Daarna vertelde de Jezus de gelijkenis van de zaaier. En dat zaad kun je en dan alle vier in ene keer, niet één en dan de volgende één, maar kun je alle vier de omstandigheden opnoemen waarin het zaad viel. Dus alle vier de omstandigheden. Dus niet eentje en dan de volgende eentje, maar één persoon die alle vier de omstandigheden kan zeggen waarin het zaad terechtkwam. Deze kant. Wie zou het willen proberen? Moet je even je vinger opsteken. Nou, als je geweest bent, mag je nog wel een keer. Hoor. Margot.
Steen.
Op de stenen?
In de distels.
Tussen de distels?
In goede aarde. Goed.
Ja, daar begon het eigenlijk mee, hè? Ja. Volgende was niet belangrijk. Goed. Oké. Okay. Prima. Ja. De groep van Ulrich. Ja. De heer Jezus die voer over met zijn apostelen naar een landstreek waar één of een andere evangelie zegt twee bezetenen op hem afkwamen. Even een vinger wil ik zien. Hoe heette die landstreek? Gerazenen. Gerazenen. Landstreek van de Gerazenen. Deze kant, en dat is natuurlijk een makkie. Hoeveel zwijnen stortte er in de zee? Ongeveer, je hoeft het niet precies te zeggen, maar ongeveer. Hoeveel zwijnen? Je mag er 10 naast zitten. 2000. Ja, oké. Okay. Ja. Wat zei je? Oké. Okay. Deze kant van Ulrich, dat land van de Gerazenen, waar lag dat zo ongeveer? Waar moeten we dat zoeken op de kaart? Wie weet dat van jullie? De oostkant van het meer van, de noordoostkant van het meer van Tiberias. Ja. Zo ongeveer 10 kilometer onder de monding van de Jordaan. Oké. Vraag 23 zijn we al. Jongen, jongen. De groep van Jan. Hoe heette de overste, en dan niet roepen, alleen vingers even zien. Hoe heette de overste van de synagoge die om zijn dochter bij Jezus kwam? Is Jairus. Prima. Oké. Okay. Vraag 24. Ulrich. Nou wil ik wel eens een antwoord van jou hebben, joh. Oké. Okay. De Jezus kwam bij het huis van Jairus. En uiteindelijk mochten maar 3 apostelen met hem mee. Welke 3 mochten met hem mee? Mooi. Oké, okay. Heel goed. Oké. Okay. Deze kant. De Jezus die ontmoette voordat het dochter van Jairus genezen werd. Of voordat hij naar Jairus kon. Een vrouw die aan bloed vloeide. Hoe lang vloeide deze vrouw al? 12 jaar. Tjonge jonge, wat is het goed gelukt dit keer zeg. De Jezus die kwam op een gegeven moment bij Jairus. Het dochtertje lag dood. En toen gebruikte de Jezus een Aramees woord waarmee hij het dochtertje opwekte. Welk Aramese uitdrukking gebruikte de Jezus? Ja, ja hoor. Talita kum, ja. En dat is ook een van de kenmerken van het Marcus-evangelie, dat daar nogal wat Aramese uitdrukkingen in voorkomen. Talita kum. Deze vraag aan de groep van Jan. In welke plaats kon de Jezus geen enkele kracht doen? Nazareth. Ja. Nou, jullie lopen nog mooi gelijk. Deze kant, de groep van Ulrich. Wat mochten de apostelen, want Jezus heeft de apostelen uitgezonden. En daar ben ik even heel secuur hoor. Wat mochten de apostelen bij hun uitzending niet meenemen? Drie dingen.
Geen reiszak, geen geld en geen gordel.
Ja. Eigenlijk moet ik nou zeggen van, nou maar eens even de Bijbel dicht, hè? Nee, mag nooit dicht, hè? Oké. Goed. Deze kant. Met welke onwettige vrouw was Herodes getrouwd? Herodias. Ja. De groep van Ulrich is de vraag, aan wie behoorde deze vrouw eigenlijk toe? Hoe heette deze koning of deze man? Aan wie behoorde Herodias eigenlijk toe? Aan zijn broer Philippus. Ja. Ja, deze vraag voor deze kant. We hebben het even gehad over Agab en Herodias. We hebben het gehad over Herodes en Herodias. En Herodes die wilde heel graag naar Johannes de Doper luisteren. Maar Herodias die had een enorme hekel aan Johannes de Doper. En ja, uiteindelijk is Johannes de Doper door Herodias onthoofd. Herodes en Herodias, op welk oud-testamentisch echtpaar lijken zij in dit verhaal? Ik had het al een beetje voorgezegd, hè? Agab en Izebal, ja. Toen de Jezus de scharen zag, werd de Jezus met ontferming bewogen, dat is voor de groep van Ulrich. En toen vergeleek hij de scharen met... Schapen zonder herder, hè? Schapen zonder herder. Ja. Oké, nou de volgende keer worden de vragen natuurlijk wel veel moeilijker, hè? Dat is veel makkelijker de Bijbel dicht, hè? Ja, oké. De Jezus die wilde de scharen niet wegzenden. En hij had 5 broodjes en 2 visjes. En toen zei de Jezus, laat de mensen gaan zitten in groepen van 2 omvangen. Jullie? Wat zeg je? 150. Ja, oké. Nou, deze kant. De heer Jezus stuurde zijn apostelen in het schip om naar de overkant te varen. En toen kwam er storm. En op een bepaald tijdstip kwam de Jezus naar zijn apostelen. Welk tijdstip was dat?
Vierde nachtwaken.
Vierde nachtwaken. Ja, Ulrich, wat ben jij bijbelvast? Oké. De groep van Jan. Ik heb Jan trouwens. Heb ik al een keer gehoord? Oh ja. Ja, jee. Maar je mag weer meedoen hoor. Ja, nee, je mag weer meedoen. Je mag weer meedoen hoor. Oké. De vraag van aan deze kant. Ze wilde, als het maar mogelijk was, alleen al de kwast van het kleed van Jezus aanraken. Wat was er nou zo bijzonders aan de kwast van het kleed van Jezus? Wat heb ik daar toen? Maar wat symboliseerde deze kwast aan het kleed van Jezus? Wie weet dat nog? Of waren jullie er allemaal niet bij toen ik dat vertelde? Nou, ik geef jullie één hintje. Jullie mogen de Bijbel gebruiken. Maar een hele punt krijgen jullie er niet meer voor. Maar nummer 15, vers 37 tot en met 41. Kijk dat eens even. Dat je dan misschien antwoord kunt geven. Nummer 15, vers 37 tot en met 41. Waarvoor dienden die gedenkkwasten? Nou, wie van de groep van Jan kan het formuleren en duidelijk proberen te vertellen waarom, wat die kwasten symboliseerden? Wie van de groep? Ja, het liet dus zien iemand die ja, het woord van God als het ware gedacht, naar het woord van God wilde handelen. En dat raakte ze aan als het ware, de rechtvaardige. Hè? Ja. Nou, het was een moeilijke, hè? Het was een moeilijke. Oké. Goed. De kant van Ulrich. De Jezus die kreeg op een gegeven moment wat oneenigheid met de fariseeën. Die zeiden dat de apostelen hun handen niet wasten voor het eten. En toen zei de Jezus van, niet wat de mens binnenkomt, maar wat de mens uitgaat, dat maakt de mens onrein. En toen zei de Jezus, ja, heb je dan niet gelezen dat jullie als jongeren je ouderen moeten eren? En jullie zeggen op een gegeven moment, het is... als jullie een bezit hebben, het is korban. Korban. Wat betekent die uitdrukking korban?
Gewijd aan de tempel.
Gewijd aan de tempel, een offergave. Dus dat kan ik niet aan de oude lui schenken, maar dat moet ik aan de Heer geven. Nou, dat was een beetje een uitvlucht, want dan hielden ze het toch vaak voor zichzelf. Ja. Oké. Deze groep. We zijn er bijna doorheen. In welke plaats vergeleek de Heer de mensen met... In welke plaats was dat de Jezus de mensen en met name een vrouw vergeleek met een hond? Tyrus. Ja. Oké. De groep van Ulrich, welke profeet had in diezelfde stad ook een weduwe geholpen? Elisa? Welke profeet werd naar Sarfat gezonden voor een weduwe? Een halfje. Dat was Elia. De laatste vraag voor de groep van Jan. In welke streek werd een doofstomme man naar de Jezus toegebracht? In welke streek was dat? Decapolis. Ja.